Dit is de zondagochtenddienst van 1 november 2020. De boodschap wordt gebracht door Willem van Dienst.
Katja, mogen we vast de sheet hebben van Matteüs 20? Vanmorgen is de het Bijbelgedeelte Matteüs 20, vers 29 tot en met 34. En dat is toen Jezus en zijn discipelen de stad Jericho verlieten, gingen heel veel mensen achter hen aan. Langs de weg zaten twee blinde mannen en zodra zij hoorden dat Jezus voorbij ging, begonnen zij te roepen: Heere, zoon van David, heb medelijden met ons. En de mensen zeiden dat zij hun mond moesten houden. Maar zij trokken zich er niets van aan en ze schreeuwden nog harder. En Jezus bleef staan, riep hen bij zich en vroeg: Wat willen jullie? Heere, antwoordde zij, wij willen zo graag kunnen zien. Jezus kreeg medelijden met hen, raakte hun ogen aan en zij konden onmiddellijk zien en ze gingen met hem mee. Het moet toch geweldig zijn als je dat meemaakt, als je daarbij staat. Sterker nog, als je een van die twee blinden bent. Hè? Ja. Je maakt het onmiddellijk mee. En niet de proces van nou nog eens een paar weken en nog eens een keer een zalfje en nou ja, hè, en verlievelee. Onmiddellijk. Geweldig. Wat verlang je daarnaar? Oké, nadat Jezus en zijn discipelen weer een tijd in Capernaum geweest zijn. Je hebt de landkaart van Israël een beetje voor je. Je hebt het meer van Galilea bovenin. Daar stuk je de Jordaan, de Dode Zee. En net op het begin van, of het eind van de Jordaan, begin van de Dode Zee, daar heb je zo ten westen Jericho liggen. Nou. Jezus en zijn discipelen zijn weer een tijd in Capernaum geweest. De streek waar Jezus is opgegroeid en de discipelen. Om naar Jeruzalem te gaan. En dat is voor Jezus tevens de laatste keer dat hij naar Jeruzalem gaat. Wat hem rest, wat hem wacht, is het lijden. Kijk, je leest er voor de rest niks over. Maar wat is dat apart, denk ik. Jezus wist dus heel goed van dit is de laatste keer dat ik hier nu in Capernaum ben. Ik moet nu de streek verlaten waar ik ben opgegroeid. Niet geboren, hij is in Bethlehem geboren. En vanaf zo'n beetje 2 jaar is hij in Nazareth terechtgekomen. Ik denk, dat zal toch veel met je doen. Ik moet er niet aan denken, zeg. Hè? Ik bedoel, wij toch allemaal. Kijk eens naar die COVID-patiënten. Die zonder dat ze afscheid konden nemen van familie, naasten enzovoort. Dat is een verschrikking. En heel Nederland deelt die verschrikking. En Jezus die weet van nou ja, oké, dit is de laatste keer dat ik hier ben en hij vertrekt. Zonder afscheid te kunnen nemen van familie, vrienden enzovoort. We lezen er weinig over, maar die wetenschap, als je een beetje empathisch bent, dat doet iets met je. En en passant gebeuren er in die tijd, rondom Capernaum, grote wonderen en vreemde dingen. De priesters willen namelijk de tempelbelasting innen. En ze hebben daar geen geld voor. En ze komen bij Petrus. En Petrus die loopt naar Jezus en die zegt van, maar hoe moeten we dit nu oplossen? En wat zegt Jezus dan? Ga vissen. En de eerste de beste vis die je aan de haak slaat, die heeft een geldstuk in zijn bek. En dat geldstuk dat is voldoende om de tempelbelasting te betalen. Nou, dan zit ik dat thuis te lezen en dan weet ik niet wat ik ermee aan moet. Toch? Nee, ik kan wel 100.000 andere manieren bedenken waarop die tempelbelasting betaald zou kunnen worden. Het was veel eenvoudiger geweest dat er een streep kwam door te staan of zo, toch? Ja. Nou, daarvan zei ik, er gebeuren geweldige wonderen, heel veel genezingen, maar er gebeuren ook vreemde dingen. Nou, ik vond het een beetje vreemd, apart. Maar goed. Jezus die spreekt in die periode over de omgang met elkaar. Petrus die komt dan naar en zegt, joh, ik heb een goede vriend en die doet nogal eens lelijk tegen me. Hoe vaak moet ik hem vergeven? 7 keer per dag vond Petrus eigenlijk wel genoeg. En Jezus zegt, ben je mal? 70 keer 7. En dan vertelt hij een hele gelijkenis. Ja, of de gelijkenis dat iedereen evenveel betaald krijgt. Het maakt voor Jezus niet uit hoe lang je hem kent of hoe lang je in de wijngaard werkt. Of je daar nu al van 's ochtends werkt of van 's middags werkt of het laatste uurtje, je krijgt allemaal hetzelfde loon. En Jezus maakt ons dat duidelijk. Dan ben je erop voorbereid, hoef je straks niet teleurgesteld te zijn als je de hele dag hebt gewerkt en je krijgt dezelfde Mercedes als degene die het laatste uurtje er zit, hè? Jezus praat in Capernaum in die periode ook al voor de 3e keer met zijn discipelen over de dood en wat hem te wachten staat. Jezus praat ook in die periode met zijn discipelen over het dienen van anderen. Het dienen van anderen. Moet eens even over nadenken. Dien jij Jezus of vraag jij of Jezus jou wil dienen? Met al je vragen in je gebed. Nou, denk er maar eens over na, hè. En zo komt er een grote groep mensen aan in Jericho. Nou, Jericho kennen we, hè. Kennen we met name van die geweldige stadsmuur en die 2 verspieders. Hè? Toen Kanaan ingenomen moest worden, hadden we 12 verspieders. Dat verhaal kennen we wel. Nu is het volk Israël is de Jordaan overgetrokken en nu moeten ze Jericho innemen. Nou, en Jozua denkt nu ook, dat verhaal met die verspieders, dat heeft geweldig gewerkt. Ik stuur vast 2 spionnen naar Jericho. En waar kunnen die spionnen zich veilig wanen? Nou ja, in elk geval bij Rahab. Het beroep van Rahab kennen we allemaal, dat zal ik niet herhalen. Maar daar konden ze dus in elk geval veilig zijn. Rahab die woont boven op die muur. Die muur van Jericho stond erom bekend. Hij bestond uit 2 delen. Plaatselijk en uit 1 deel. Was ongeveer 7,5 meter hoog. Bijna zeker zo hoog als hier, Joyce. Ja. En breed, je kon erop wonen. Er waren dus meerdere huizen boven op die muur gevestigd. En vanuit de verte kon je dus precies zien, als je als wachter op die muur liep, wie er aankomt enzovoort. Toen wij onze rondreis maakten door Israël, mochten we Jericho niet in. Jericho is nu Palestijns gebied en de verhuurder van de auto vond dat niet zo'n goed idee. Als je daar met Israëls kenteken, nee, als je dan een granaat in je kofferbak hebt, dan is dat niet zo prettig. Zeker niet als de pin eruit getrokken is, maar goed. Dus, maar goed, Rahab's familie. Want dat is wat zij vraagt om die verspieders te bewaren. Ik wil graag dat mijn familie behouden blijft. Mijn vader en mijn moeder. Mijn broers en mijn zusters. De aanhang en de kinderen. En wat zeggen die 2 verspieders? Dat moet ik even overleggen met Jozua, want hij is de leider. Ze zeggen, verzamel heel je familie gewoon in dit huis, hang dat rode koord uit. En als wij de stad Jericho innemen, blijft dit huis gespaard. Op zich een wonder, hè, dat er een stukje muur van 7,5 meter blijft staan. Dat de rest instort, dat het huis daar bovenop blijft staan en dat die hele familie behouden wordt. Die familie vermengt zich direct met de Israëlieten die het innemen. Want hoe weten we dat? Met wie trouwt Rahab? Met Salmon. En Rahab krijgt een zoon. En hoe heet die zoon? Boas. Kennen we? En die trouwt met Rut. En die krijgen een zoon en dat is Obed. En Obed krijgt een zoon en dat is Isai. En Isai krijgt een zoon en dat is David. Ja. Rahab die trouwt dus met Salomon. Je weet niet wat Jezus in die grote groep van mensen die hem volgden in Jericho allemaal verteld heeft over zijn voorouders. En dat je dus echt niet alleen van Joodse afkomst moet zijn om in de stamboom van Jezus voor te komen. Maar dat je dus zelfs een publieke vrouw in Jericho als een van je voorouders kunt hebben. Ik weet niet wat Jezus er allemaal besproken heeft. Je kunt er gerust over fantaseren. Maar op enig moment verlaat die hele grote groep Jericho. En bij het ontbreken van een sociaal vangnet worden daar dagelijks de blinden en de kreupelen bij de poort van de stad gedropt. En Jericho, de belangrijke stad aan de verkeersader van Zuid naar Noord-Israël zo. En er komen dus heel veel mensen langs en daar zitten die mensen te bedelen. Nou, in die tijd was het gebruikelijk dat je die mensen dan hielp in hun onderhoud. En daar zitten op die dag dat Jezus met die hele grote groep voorbij trekt, onder andere twee blinde mannen. In de parallelbijbelgedeeltes van Marcus en Lucas is er sprake van één man. Van die twee mannen waar Matthäus het over heeft is er maar één die het woord voert. Marcus en Lucas duiden denk ik op die ene man die het woord voert. En we kennen die ene man die het woord voert beter onder de naam Bartimaeus. Bartimaeus die weet één ding. Bartimaeus die gelooft één ding. Zijn hoop is Jezus Christus. En ondanks bestraffingen van de groep volgelingen gaat Bartimaeus steeds harder roepen. Want hij wil gehoord worden. Heb je het wel eens meegemaakt in je leven dat je graag gehoord wil worden, maar dat jou het zwijgen wordt opgelegd? Hallo? Zeker toch? Heel vaak toch wordt ons het zwijgen opgelegd, toch? Al is het niet door andere mensen, dan toch wel door allerlei innerlijke stemmetjes geïnspireerd door de duivel? Ja. En als je daarop ingaat, dan word je niet gehoord. Maar Bartimaeus overwint dat. Hij wil gehoord worden. En hij roept: Heere, zoon van David. Geweldig, hè? En dan gaan we nog weer even terug naar Rachab, 4 generaties daarvoor. Ja, zoon van David, heb medelijden met ons. Hoe revolutionair was de uitspraak van Johannes de Doper wel niet? Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hoe revolutionair zijn de woorden van Bartimaeus wel niet, als hij zegt, zoon van David. Wie is Jezus voor u? Ik hoef daar geen antwoord op. Maar denk er nou eens even, een halve minuut over na. Wie is Jezus voor u? Want weet je namelijk waar Bartimaeus aan refereert? Want een kind is ons geboren en een zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op zijn schouders rusten. En dit zullen zijn koninklijke titels zijn. Daarom was dat tweede lied zo geweldig, Joyce. Wat getuigen ze over Jezus? Wie is Jezus voor hun? Wonderbare raadgever, machtige God, vader der eeuwen, vorst van vrede. Wie is Jezus voor u? Is hij alleen uw geneesheer? Toch, wij bidden heel vaak tot Jezus om genezing. Maar waar refereert Bartimaeus aan? Dat is de profetie van Jesaja, Jesaja 9. Waar profeteert Jesaja over? Wij krijgen straks een geweldige genezer. Dit zullen zijn koninklijke titels zijn, wonderbare raadgever, machtige God, vader der eeuwen, vorst van vrede. En aan zijn groeiende en vredevolle bewind zal nooit een einde komen. Vanaf de troon van zijn vader David zal hij met volmaakte eerlijkheid en rechtvaardigheid regeren. Hij refereert tevens aan Jesaja 11 vers 11. In die tijd zal de Heere voor de tweede keer een restant van zijn volk terugbrengen naar het land Israël. En hij refereert aan Jeremia 23 vers 5 en 6. Want er komt een tijd, zegt de Heer, dat ik een rechtvaardige koning op Davids troon zal zetten. Hij zal een koning zijn die wijs en rechtvaardig regeert. Door zijn toedoen zal de hele aarde het recht zegevieren. Dit is zijn naam, de Heere. onze gerechtigheid. Wanneer hij koning is, zal Judea worden gered en Israël zal weer in vrede leven. Beide broeders, Johannes de Doper en Bartimeus, die getuigen van Jezus als de Christus. Die getuigen van Jezus als de koning. Die getuigen van Jezus als de redder. Als de volmaakte eerlijkheid. Als de volmaakte rechtvaardigheid. Als de bron van vrede. Als de bron van liefde. Als de overwinnaar over kwaad en zonde. Beide broeders getuigen met hun belijdenis dat Jezus hun hoop op herstel is. Hun hoop op genezing is. Hun hoop op een rechtvaardige werkelijkheid is. Het zijn niet de omstandigheden die hun leven bepalen. Het is niet de situatie die hun leven bepaalt. Maar hun geloof in Jezus Christus. Als Jezus, zoon van David. Als Jezus, zoon van God. En dat tweede zinnetje, wat Bartimeus daar roept, als hij tegen die poort zit. Heere, zoon van David. Dat doet Jezus stilstaan. En hij denkt van, hier hoor ik iemand die met die drie woorden geloof uitspreekt. Met die drie woorden, want Jezus kende natuurlijk heel goed de profetieën die over hem waren uitgesproken. Hij refereerde direct aan Jesaja en Jeremia. Jezus die dacht van, wauw, maar hier heb ik iemand zitten die gelooft, die weet waar hij het over heeft. Bartimeus, visueel gehandicapt op aarde, maar had zicht in de geestelijke wereld. De blinde bedelaar die dagelijks bij de poort van Jericho moest bedelen voor zijn levensonderhoud, kon zien dat Jezus de lang verwachte Messias was. Terwijl de geestelijke leiders die getuigen waren van Jezus' wonderen, blind waren voor zijn ware identiteit, zij weigeren hun ogen te openen voor de waarheid. Zien met je ogen garandeert niet dat je ook ziet met je hart. Zal ik dat nog eens zeggen? Zien met je ogen garandeert namelijk niet dat je ook ziet met je hart. Als je niet ziet met je ogen, dan moet je niet protesteren op het binnenhof. Dat het allemaal weer anders moet en terug enzovoorts. Maar dan moet je bidden dat je zicht krijgt op de geestelijke werkelijkheid. Bid daarom de Heilige Geest, dat de Heilige Geest je ogen opent voor de waarheid achter de werkelijkheid. Want wat wij zien is werkelijkheid. Maar Jezus zei, en wat hebben we vanmorgen gehoord en gezongen? Ik ben de waarheid. Ik ben niet de werkelijkheid, maar ik ben de waarheid. En ik ben de weg naar de waarheid. En ik ben het leven naar die waarheid. Ook al was Jezus in bijzondere afwachting over wat hem te wachten stond in Jeruzalem, hij bracht hier toch in de praktijk wat hij zijn discipelen in Capernaum nog had verteld over dienen. Jezus diende Bartimeus. En hij gaf hem zicht op aarde, zicht op de tijdelijke, zicht op de werkelijkheid. Dus Jezus gaf Bartimeus met het openen van zijn ogen zicht op de werkelijkheid. En waarom kon Jezus dat doen? Omdat Bartimeus al zicht had op de waarheid. Hij wist namelijk, Jezus is mijn bron van hoop. Jezus is de Messias. Dat was zijn waarheid. En daarop kon hij de werkelijkheid gaan zien. Broeders en zusters, ik wil u tot slot maar één vraag meegeven voor komende tijd. Wat voor antwoord geeft u aan Jezus als hij u vraagt, wat kan ik voor jou doen? Wij hebben het gelezen uit het leven. Het leven vraagt van, Jezus staat voor je. Hij kijkt Bartimeus in de ogen. Bartimeus kon toen nog niet terugkijken. Maar hij ziet hem, krijgt medelijden. En hij vraagt, wat willen jullie aan die twee blinden? De herziende statenvertaling zegt, wat wil je dat ik voor je doen zal? Andere bijbelvertalingen, de Naardense bijbelvertaling, wat wil je dat ik voor je doe? Nou, in elke bijbelvertaling ongeveer dezelfde zin, dezelfde vraag. Wat wil je dat ik voor je doe? Dat is wat Jezus ons vanmorgen ook vraagt. Wat wil je dat ik voor je doe? En het antwoord op deze vraag wordt bepaald door hoe u naar Jezus kijkt. Dat is wat ik vanmorgen duidelijk heb proberen te maken. Het antwoord op die vraag hangt af wat jij getuigt in je leven over Jezus. Getuig jij ook daadwerkelijk dat Jezus Christus in jouw leven de Zoon van David is? Het is aan u. Maar wat wil je dat ik voor je doen zal? Heer, dank u wel dat wij vanmorgen zo'n ogenblik mochten stilstaan bij die vraag. Wat wil je dat ik voor u doen zal? Heel concreet werd dat in het leven van Bartimeus. Zijn blinde ogen gingen open en hij kon de werkelijkheid zien. En waarom? Omdat hij de waarheid al zag, Heer. De waarheid, dat bent u. U bent het vlees geworden woord van God. Heer, en u bent niet alleen het woord, maar u voegt de daad bij het woord. Want het antwoord wat zij gaven, wij willen dolgraag weer zien, het werd onmiddellijk vervuld. Heer, en dat is wat ook wij verlangen. Om daarvan deelgenoot te zijn, om dat te ervaren, mee te maken, te zien. Maar dat hangt af, Heer, van hoe wij naar u kijken en welk antwoord we geven op uw vraag aan ons. Wat wil je dat ik voor je doen zal? Heer, ik bid dat Heilige Geest ons hart opent, onze innerlijke ogen opent, om een heel duidelijk beeld, een heel duidelijk zicht op u te krijgen, Heer. Dan bid ik dat wij een duidelijk zicht op de waarheid mogen hebben en de werkelijkheid, Heer, daarin mogen plaatsen. Dank u wel dat we u mogen zien, hoe langer hoe meer, hoe duidelijker, hoe krachtiger, helderder. Heer, en dat ook gevolg mogen geven in wat wij geloven, in wat wij zeggen, in hoe wij handelen. Dank u wel dat u ons hierin gaat versterken, dat u ons hierin gaat helpen en ondersteunen met kracht van Heilige Geest. In dit proces zegen elkaar in Jezus' naam. Amen. Tot slot, lied 218. Wie is als onze God? Volgens mij de gezongen versie, Henk, via de beamer. Oké. Lied 218, wie is als onze God? voor de komende week. De Heer die zegent ons. En de Heer die beschermt ons. Dat lichaam, ziel en geest. De Heer die geeft ons wijsheid. Hij schenkt ons genade. En de Heer geeft ons zijn vrede. En bekrachtigt ons door de Heilige Geest. Amen. Iedereen die aan deze dienst heeft bijgedragen, heel hartelijk dank. Iedereen die heeft zitten luisteren, geweldig veel dank. En heel veel succes met het beantwoorden van die vragen. Wie is Jezus voor u? En wat voor antwoord geeft u als Jezus aan u vraagt, wat wil je dat ik je doen zal? Veel zegen.